Wij lezen Lucas 11 en daarvan de eerste 13 verzen. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegel die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben? En zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten. En mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven, zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt, en die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis zal hem voor een vis een slang geven, of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degenen die hem bidden. Met Gods hulp vervolgen wij onze catechismus en aan de orde van behandeling is zondag 45, vraag en antwoord 116. Zondag 45, vraag en antwoord 116. Er wordt ons gevraagd: waarom is het gebed de christenen van noden? En het antwoord luidt: daarom dat het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God voor ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van het gebed. Dat vinden we in de vraag: waarom is het gebed de christenen van noden? In de tweede plaats de eis tot gebed. Het antwoord zegt dat God het van ons vordert. In de derde plaats de belofte op het gebed. Het antwoord spreekt ervan dat God wil geven genade en de Heilige Geest. Dus de noodzaak van het gebed, de eis tot het gebed en de belofte op het gebed. In de oorspronkelijke tekst wordt er eigenlijk gevraagd: waarom is het gebed noodzakelijk? Dus het gebed is geen luxe, maar noodzaak. Niet wanneer het je een keer uitkomt, maar noodzaak. Dat is toch ook een vraag? Dat houdt wat in. Als de vraag zo geformuleerd wordt, dan zit daarachter, is altijd nood. Altijd nood als een mens tot de Heere komt. Als een mens tot Christus vlucht. Als hij zijn knieën buigt. toch heb u nood. Men zegt wel dat nood leert bidden, maar dat betwijfel ik. De Heilige Geest leert bidden. En die leert ons onze nood kennen. En die leert ons God kennen, bij wie we onze nood mogen klagen, uitklagen. En die leert ons dat God genadig is, dat Hij onze nood wil lenigen. Nood zakelijk, het is altijd nood. En dat is precies wat we niet willen hebben. En dat is ook de reden waarom het binnenkamer vaak zo leeg is, of het gebed zo formeel en zo flauw is. Kijk, de Heer Jezus had het over mensen die op de hoeken van de straten stonden te bidden om van de mensen gezien te worden. Kijk, we hebben al niet graag nood, maar als we nood hebben, gaan we dat natuurlijk niet in het openbaar meedelen, op de hoeken van de straten. Nee, op de hoeken van de straten wil ik graag dat de mensen me prijzen en dan laat ik me mooie dingen zien. Maar als er nood is, dan ga je in verborgenen. Als er nood is, dan ga je ermee naar de Heer. Als er nood is, dan wil je dat eigenlijk met niemand delen dan met de Heer alleen. En dan nog iets, hè? Waarom is het gebed de christenen van noden staat? Heb je dat gelezen? Bent u een christen, kind van God? Heb u deel aan de Heere Jezus? Bent u één met Hem door een waar geloof? Want de catechismus zegt, die mensen die hebben het gebed zo nodig. En als u nu buiten de Heere Jezus leeft vanmiddag, dan denk ik toch dat u het vele malen meer nodig hebt, toch? Als Gods kinderen het gebed al nodig hebben. Hoeveel te meer die vanmiddag onverzoend over de aarde gaan. Weet je, de Heere wil nog luisteren ook naar die mensen. Dan denk ik aan Achab. Achab was een goddeloze koning. En hij bad. Het oordeel was hem aangezegd. Hij vernederde zich. Dat wilde hij niet graag meemaken in zijn leven. En de Heere was zo gewillig om Achab te verhoren. Nee, het ging Achab niet om Gods beeld. En het ging hem niet om de hemel. En het ging hem niet om de Heere. Dat is allemaal helder. Maar die geschiedenis laat zien, als een goddeloze zich vernedert vanmiddag, en ik ben geen draad beter dan Achab, dat de Heere zeer gewillig is om te horen. En wat hoor ik Petrus zeggen op de eerste Pinksterdag? Hij zegt, en een ieder die de naam des Heeren aanroept, zal zalig worden. Daar staat het toch? Er staat niet, als een christen de naam des Heeren aanroept, zal hij zalig worden. Of als een kind van God de naam des Heeren aanroept. Er staat, en een ieder die de naam des Heeren aanroept, die zal zalig worden. Dus als de catechismus vanmiddag vraagt, waarom hebben de christenen dat gebed nu zo nodig? Waarom kunnen ze niet zonder? Dan wil de catechismus natuurlijk helemaal niet zeggen dat de niet-christenen wel zonder zouden kunnen. Nee, dan is het juist des te meer aansporing. Wat? De kinderen van God, hebben die het gebed nodig? Dan heb ik het 1000 keer meer nodig. En de Heer hoort. Toch. Als Achab meer had gevraagd, had hij het ook gekregen. Ongetwijfeld. Maar de man had genoeg aan een tijdelijke uitredding. Dat moet je nooit verachten. Maar daar kun je natuurlijk niet zalig mee worden. De christenen hebben het gebed nodig. Christenen zijn mensen die de Heer Jezus kennen. Die deel hebben aan zijn zalving, zondag 12. Christus, de profeet bij uitstek, de priester die zichzelf opgeofferd heeft, een zeer goede koning. En de christen, die krijgt nu ook inzicht in het woord. En die leert zich ook zelf te verloochenen, zichzelf te offeren. Niet om anderen daarmee te redden, maar zelfverloochening. En die leert te strijden, koninklijk te strijden, tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk. Koninklijk de minste te zijn. En juist die mensen, die hebben zo het gebed nodig. Waarom is het gebed de christenen nodig, van noden? Kijk, het gebed is een van de lastigste dingen, denk ik. Toch? Als ik nou eens heel eerlijk zou vragen, zou u een half uur in het verborgen en niet in het openbaar, maar dominees kunnen zo'n half uur in het openbaar bidden. Maar zou u een half uur in het verborgen kunnen bidden? En ga mij niet om dat half uur, maar zou dat kunnen? Of moeten we vanmiddag toch eigenlijk wel heel eerlijk zeggen, ja, als het weer over het gebed gaat, wat leef ik dan enorm onder de maat, toch? Ja, u zegt maar, dominee, een half uur, wat moet je dan allemaal tegen de Heer zeggen? Daar heb ik geen woorden voor. Zou je dan niet aan de Heer Jezus om woorden vragen? Hij is het woord van God. En nogmaals, het gaat me natuurlijk niet om dat lange gebed, want de Heer kijkt naar het hart. Maar het gaat me erom om te laten zien dat we zo geesteloos dikwijls zijn. Toch? Het gebed is zo'n onbekende oefening. En toch is het gebed geen verloren tijd, integendeel. Ik ben er diep van overtuigd dat het gebed het leven heiligt. En dat in de binnenkamer de overwinningen worden behaald. En dat wij zonder gebed machteloos zijn en zwak. Een prooi van de vorst der duisternis. Toch is het zo lastig voor ons mensen om te bidden. Ook kijk eens naar de Heer Jezus. Zijn hele leven werd getekend door het gebed. Elke keer was hij in het verborgene, in het gebed. Je leest zelfs dat hij een hele nacht over was in het gebed. En als ik dan denk bijvoorbeeld aan Theodorus Abrakel, de vader van Wilhelmus Abrakel, die twee dikke boeken heeft geschreven. Als ik denk aan John Welch, die mannen die stonden 's nachts op en dan zochten ze uren het aangezicht van de Heer. Ze worstelden om het behoud van de zielen die aan hun zorgen waren toevertrouwd. Ze worstelden met God. Ze stortten hun hart voor hem uit. Ze smeekten om een gescheurde, om een geopende hemel. Ze verlangden krachtig naar een opwekking. Ze smeekten om de regen van de hemel, om stromen van levend water. En de Heere heeft hun bediening rijk willen zegenen. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Of als de Heer Jezus 1 minuut niet zou bidden, dan zouden we levend ter helle varen. Dankzij zijn gebed is er ook nog algemene genade. Dankzij zijn gebed wordt het oordeel nog opgeschort. Het is ons wel aangezegd. Omdat u gezondigd hebt, moet u sterven. Maar de voorbede besluit ook de algemene genade. De levensadem die wij nog hebben. Het gebed is zo nodig. Meer dan ooit. Altijd zo geweest. En wat is het biddeloos. Ontzaggelijk biddeloos. Waarom hebben nu die mannen als Brakel en Welg zo geworsteld? En dat was toch niet vanuit een wettische bedoeling dat je zoveel uur moet bidden of wie het langste kan bidden de beste christen is? Natuurlijk niet. Ze hebben niet gebeden om het leven te beteren, maar om zich tot Christus te wenden. Daar gaat het toch om. In het gebed er de gemeenschap met de Heere Jezus is. Zoals er vanmorgen gemeenschap met Christus was aan zijn tafel. Waarom is het gebed de christen nodig? De noodzaak van het gebed. Omdat hij niet zonder de Heere Jezus kan. Dat is het. Of moet ik zeggen, zo moet het zijn. Want het laatste zinnetje, dat legt dan onze schande bloot. Dat we soms dagen zonder getal, zonder hem kunnen. Een getuigt van verachtering in de genade. Feitelijk kan het niet, want zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Ik vermag alle dingen, zegt de apostel, door Christus die mij kracht geeft. Maar als ik dus denk dat ik zonder de Heere Jezus kan, dat meende Petrus, dan is daar overmoed. Dat meende David, dan is dat de pijl van de hartstocht. Kan niet. Ik ben zonder Christus tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Heere Jezus, waar bent u? Ik kan niet zonder u. Nodig, voelt u het, dat een christen zonder Christus niets is, helemaal niets is. Als Petrus een paar stappen zet op het water en hij ziet op zijn meester, dan kan het tegen de natuurwet in. Maar als hij zijn meester uit het oog verliest, dan zakt hij weg. Het gebed zo noodzakelijk. Dat er gemeenschap, mag ik het zo zeggen, dat er een lijntje blijft met Christus. Je zonder hem niet kunt. Misschien is dat wel het gevaarlijkste. Dat ik elke keer denk dat ik het wel kan. Dat ik het alleen wel kan. Noodzakelijk. Om uit de volheid van Christus te leven. Ik denk dat we zo weinig van de Heere Jezus kennen en dat we zo weinig van de Heere Jezus genieten, omdat we zo weinig bidden. Omdat er zo weinig gemeenschap met hem is. Want hoe meer je met iemand omgaat en hoe meer je met iemand praat, des te beter dat je hem ook leert kennen. Tenminste, als hij zijn hart laat zien. Nou, dat wil de Heere Jezus niets liever. En hij wil ook dat wij in de binnenkamer ons hart aan hem laten zien. Zodat het een gekend worden en een kennen is. Daar in het verborgene. Noodzakelijk. Want er is zoveel te meer te ontvangen. Er is zoveel meer heerlijkheid te verkrijgen. De Heere Jezus heeft een onaanspeurlijke rijkdom in zich. Waarom is het gebed de christenen noodzakelijk? Dus niet wanneer ik er behoefte aan heb. Dat hoor je ook nog wel eens van, ja, als ik behoefte heb, dan ga ik wel naar de kerk. Of als ik behoefte heb, dan bid ik. Nee. Noodzakelijk. Juist wanneer ik geen behoefte heb, is het gebed meer noodzakelijk dan anders. Opdat het geestelijk leven beleefd mag worden. Geen gebed. Dan heeft de Satan vrij spel. Ik lees in 2 Thessalonicenzen 2. Dat er een tijd aanbreekt dat de Heere de weerhouder zal wegnemen. Zijn de dijken doorgebroken, dan moet alles kunnen. Dan spreekt ons geweten niet meer. Dan schrikken we niet meer van de zonde. Dan is die weerhouder weggenomen. En zou dat nu misschien te maken hebben met de biddeloosheid en de geesteloosheid van ons? En dat daardoor steeds meer die dijken doorgebroken worden en de weerhouder weg is? Of zijn er nog mensen die in het verborgene oordelen af kunnen bidden? Schrik ik nog van de zonde? Brengt mij dat nog in het verborgene? We hebben het al een paar keer over Elia gehad, hè, die de zonde niet kon verdragen en daarom in het verborgene bad dat het niet meer zou gaan regenen. Herken ik dat? Of hebben we de moed misschien opgegeven? Zijn we gewend geraakt aan alle goddeloosheid om ons heen? Want de openbaring laat ons toch zien naarmate het einde nadert dat de tijden slechter worden. Dat de ongerechtigheid vermenigvuldigt. Dan zou je toch ook eigenlijk moeten denken dat het gebed zich vermenigvuldigt. Maar tegelijkertijd slaapt de kerk. En nu scherpt de catechismus ons op. Het gebed is noodzakelijk. 2018, het gebed is noodzakelijk. Als we zien hoe de Satan zijn klauwen uitstrekt en onze gezinnen wil verwoesten en de jeugd van de kerk aftrekt. Het gebed is noodzakelijk, opdat wij door het gebed ze erbij mogen houden. Het gebed is noodzakelijk, opdat de Heere zich niet terugtrekt, maar zich van het huis van Israël laat verbidden. Het gebed is noodzakelijk, opdat de regen van de Heilige Geest over ons wordt uitgestort en dat we vol zullen worden van Hem. Het gebed is noodzakelijk om een dam op te werken tegen de zonde en de goddeloosheid. Het gebed is noodzakelijk, omdat er gemeenschap zou zijn met Christus en dat we een heilig verfoeien over de zonde uitspreken. Eerste gemeente, dat was een biddende gemeente. En niemand durfde zich bij die gemeente te voegen. Maar ze voelden, die mensen zijn rein, omdat ze zo dicht bij de Heere Jezus leefden. Ben ik het eens met de catechismus, met deze vraag? Waarom is het gebed de christenen noodzakelijk? En nog een keer, ja, waarom eigenlijk? De Heere weet toch alle dingen? Waarom moet je dan nog bidden? We vertellen Hem toch niets nieuws? Psalm 139 zegt, eer er een woord ons ontglipt is, weet God de reden al. Wat is dan de zin van het gebed? En trouwens, alle dingen gaan toch zoals ze moeten gaan. Heeft het gebed daar dan invloed op om dat te veranderen? God wil het. Dat zij ons genoeg. God heeft de gebeden opgenomen in zijn raad. Dat zij ons genoeg. Maar God wil ook dat we ons hart voor Hem uitstorten. En dat we belijden waar onze kwaal zit. Kijk, als Bartimeus bij hem wordt gebracht en hij vraagt, wat wil je, Bartimeus? Dan is dat geen open deur intrappen. Maar daar kon een kind wel raden. Als een blinde Bartimeus roept, ontfermt u zich over mij, dan wil die man natuurlijk graag zien. En dan zou de Heere Jezus het niet weten, de alwetende God. Natuurlijk weet hij dat. Maar hij wil dat Bartimeus zijn zwakheid benoemt, zijn nood vertelt. Echte bidders zijn geen grote mensen. Echte bidders die roepen, Jezus, help, ontfermt u zich over mij. Wel, daarom is het gebed nodig. In het volgende antwoord zal het worden benoemd, dat wij onze zonde en ellende recht grondig kennen. Dat we met onze armoede voor de dag komen, opdat de rijkdom van zijn barmhartigheid zou schitteren. Onze tweede gedachte, de eis tot het gebed. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is welke God van ons vordert. De catechismus behandelt twee stukken in de dankbaarheid, om het zo maar te zeggen. De wet, het gebod en het gebed. En nu zegt de catechismus, het gebed is het voornaamste. Kijk, die rijke jongeling die wandelde naar de buitenkant prachtig. En zou hij wel gemeenschap hebben met Christus. Dat is het gebed, hè. Dus de catechismus zegt, nee, dat gebed dat is veel belangrijker dan het gebod. Niet om het gebod uit te schakelen. Want dat gebod, dat wordt geheiligd door het gebed. Ik moet leren in het stuk van de dankbaarheid om eerst de dingen met mijn Vader te bespreken. En vervolgens in het openbaar op te treden. Ik moet leren in het stuk van de dankbaarheid om eerst met mijn Vader te praten en dan met mijn naaste te praten. Ik moet leren om eerst met mijn Vader over mijn naaste te praten en daarna met mijn naaste over mijn Vader. Het gebed heiligt het gebod. Weet u nog waar het de vorige keer over ging? Dan hebben we dat wonderlijke gezien uit vraag of uit antwoord 115. Hè? Hoe langer, hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Daar gaat het om, hè. Dat we dus niet zomaar die geboden een beetje proberen te houden. Nee, het gaat erom dat de ander God in mij ziet, Christus in mij ziet. Dus ik denk dat we mogen zeggen, als er gebod is zonder gebed, dat we dan gewoon schijnheilig zijn. En dat het vorm is zonder inhoud, dat denk ik. En bovendien ontmaskert de catechismus ons, want niemand is er getuige van, dan alleen God en mijn geweten, hoe het met die binnenkamer gesteld is. En in het openbaar kan ik natuurlijk de mooie christen uithangen, en vooral de praatchristen. Ik betwijfel of praatchristenen veel met hun God praten. Twijfel ik. Dus het is ontdekkende als de catechismus zegt het voornaamste stuk. Hoe is het met onze binnenkamer? Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En dan nog iets, hè. Dankbaarheid is geen zaak van emotie. Maar van gehoorzaamheid, dat kunnen we hier ook lezen. Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Welke God van ons vordert. God eist ons hele leven voor zich op. Dus je moet niet proberen goed je best te doen omdat je bang bent om naar de hel te gaan. Nee, God eist zich helemaal voor ons op. Al die 10 geboden, die beslaan ons hele leven, van binnen en van buiten. Ik vind zo'n ontdekkend antwoord meer dan ooit tevoren. Want het gebed heeft hier alles te maken met dankbaarheid. Wat kan ik wat mopperen in mijn gebeden? Ik het er gewoon niet mee eens ben. Wat kan ik klagen in mijn gebed, omdat ik het kruis zo zwaar vind? Wat kan ik de Heere voorschrijven wat ik graag wil hebben? Dan is mijn gebed niet anders dan een verlanglijstje naar mijn eigen inzichten. En nu zegt de catechismus, oh wacht eens even. Als het gaat over gebed, dan is dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Zoals Rut vanmorgen, hè? Dat ze plat op de grond viel voor Boas. Zo, hè? In verwondering uitroept. Waarom denkt u toch aan mij dat ik een vreemde ben? Dat, hè?
Of bij Psalm 116, dat we zo overladen zijn met zijn gunst bewijzen, dat we zeggen, Heere, wat moet ik u toch teruggeven? Wat zal ik u vergelden voor de weldaden aan mij bewezen? Voornaamste stukken. Dat we zo verwonderd zijn over alles wat we gekregen hebben. Dag aan dag overlaten hij ons met zijn gunst bewijzen. In aanbidding te eindigen en zeg, o God, ik ben er niet eens waard. En u heeft u me zoveel gegeven, dat ik een vreemde ben. Voornaamste stuk. Dan moet ik mijn gebed er nog eens naast leggen. Nog een keer, meer klagen, meer mopperen. Meer de Heere voorschrijven dan hem aanbidden. Jezelf verliezen. Alleen maar in verwondering het uitstamen. O God, wat bent u goed. Wat bent u goed voor de onwaardige. Net als Mephibozet. Ik ben maar een hond. En dat u naar mij omziet. Dat u notitie van mij neemt. Wat is dat toch? Wat is dat toch? Het gebed, de voornaamste uiting van de dankbaarheid. Maar kinderen, weet je nog? Danken, dat is denken aan. Wij eindigen ons gebed altijd met om Jezus wil. Dat is mooi, dat is toch maar een zaak van het hart is in ieder geval. Nou, dat is danken. Dat ik in verwondering aan de Heere Jezus denk. Dat is danken. Dat ik zie dat de Vader nu de hemel opent en zijn schuren opent en mij zo overlaat en overweldigt. Omdat hij voor zijn eigen zoon de deur heeft dichtgedaan. Dat is danken. Dan denk ik aan die hoge priester die daar zit aan de rechterhand van de Vader. En zeg ik, o Heere Jezus, o Heere Jezus. Dat u mij bemint. Dat u zich hebt doodgeliefd aan het kruis voor mij. Daarom leek het me wel geschikte stof voor de nabetrachting. Hebben we iets van de gekruisigde gezien vanmorgen? Zich doodgeliefd. En dan zo persoonlijk, hè, dat geroosterde koren. En zij at voor mij. Om in de aanbidding te eindigen. Ik herinner me nog een sterfbed. Toen vroegen ze, wat heeft hij het laatst gezegd? Jezus. Dat is toch alles? Dat is toch genoeg? Jezus. Niet meer en niet minder. Het gebed is nodig. Omdat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert. Oh, er zijn zoveel dingen waarvoor we dankbaar kunnen zijn. En welke ook alweer. Weet je nog, jongens, op de Galatenkring, nou, we proberen 10 zonden te bedenken. Om ze aan de Heere te vertellen. Weet je het nog? 10 zonden. 10 dingen die ik vandaag verkeerd heb gedaan. En een mooi vanavond is proberen 10 dingen op te noemen. Dat je in verwondering zegt. O God. Dat ik het van u gekregen heb. We zeggen het, hè. We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Noem eens 10 dingen op. Echt, hè. Niet met je verstand. Maar met je hart. En dat je eigenlijk met het eerste al zegt. Dat je geen woorden meer hebt. Omdat je zo onwaardig bent. Dat je het ontvangen hebt. Weet je waar dat gemopper vandaan komt? En die gebalde vuist, die herken ik wel. Weet je waar die vandaan komt? Omdat ik meen dat ik overal recht op heb. Dat is het. En nu vordert God dankbaarheid. Toch? Bij de geen recht op. Wandelt hij ons niet achterna, dag in dag uit. Overlaat hij ons niet met zijn zegeningen. Zegt de psalmist niet, uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Moeten de goede tierenheden des Heeren niet tot bekering leiden? Verzamel ze maar eens als schatten, om er klein onder te worden. Laten we eens zien wat we verdiend hebben en wat we krijgen. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. hetwelk God van ons vordert. Meer dan het gebod. Waarom? Wel, David zegt in Psalm 86, leer mij naar uw wil te handelen. Leer mij uw geboden te verstaan. Opdat ik niet in die valkuil van de rijke jongeling trap. Dat ik al de geboden heb onderhouden van mijn jeugd af aan. En dat ik nu nog vraag, ja, wat moet ik dan nog meer doen? Leer mij, Heer. Ja, maar wat moet ik dan eigenlijk leren? Nou, God vordert, hij heeft er recht op, het leven van de heiliging. Bent u daarmee eens trouwens? De Heere ook morgen recht op ons heeft. Op onze tijd, op ons lichaam, op onze krachten, ons werk, overal recht op. Het gaat er niet om wat wij graag willen, God op recht op. Heere, mag ik dan een klein schakeltje zijn in uw koninkrijk op de plaats waar u mij heeft gesteld? God vordert. God heeft recht op ons leven. God heeft er recht op dat we hem die ons heeft verlost erkennen en in gedachtenis houden. Hoe moet ik dat vorderen nu eigenlijk zien, hè? De wet eist toch... Evangelie eist toch niet? Nou, ik denk dat God vordert en ons bij zijn kind brengt, wiens leven getekend werd door het gebed, toch? Als de Heer Jezus een openbare optreden begint, dan is hij in de woestijn alleen. Elke keer op een berg alleen. En als hij het zwaarste moet doen waartoe zijn vader hem naar de aarde gezonden heeft, dan worstelt hij daar alleen in de hof van Gethsemane. En als zijn werk erop zit, dan bidt hij weer tot zijn vader en hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Heel zijn leven was gebed. En nu bidt hij aan de rechterhand van zijn vader voor zijn kinderen, die het zo makkelijk kunnen nalaten. Ja, God vordert. En hij brengt bij zijn kind Jezus. Want bidden is een vrucht uit het genadeverbond. Onze derde gedachte, de belofte op het gebed. En, daarom is dat gebed nodig. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Nou kijk, nu doet de Heer ook een belofte. Hij zegt, als dan. Dat is toch ook kostelijk, dat hoeft hij niet te doen, want hij heeft recht op ons gebed. En hij is niet verplicht om te horen, en nu verplicht hij zichzelf om het te verhoren. Als dan. Er staat dat God wil geven. Wat is hij gewillig? Er staat niet wat hij kan. Hij kan alles. Alhoewel willen en kunnen moet je niet eens tegenover elkaar uitspelen. Want zijn almacht betekent dat hij kan wat hij wil. En zo staat het hier ook, hè. Hij wil het geven. En dan moet je opletten hoe mooi de catechismus het verwoordt, hè. Die hem daarom bidden en daarvoor danken. En dat moet ik zeker zo zien. Dat ik eerst zeg, Heere, wilt u? En als de Heer het geeft, dan zeg ik, Heere, dank u. Als zo doen we dat ook met ons eten. We bidden eerst om een zegen en na afloop danken wij voor hetgeen we gekregen hebben. Bidden en danken hebben wij uit elkaar getrokken. Maar in de Bijbel is dat één. Filippenzen 4, laat al uw begeerten bekend worden bij God met bidden en smeken en met dankzegging. In één adem. Ja, wat betekent dat nu eigenlijk? Wel heel eenvoudig. Als ik bid en ik twijfel of de Heer het geven wil, dan is dat geen gelovig gebed.
Maar als er een gelovig gebed is, dan ben ik zo overtuigd van de gewilligheid dat ik het eigenlijk al heb. Want in het geloof kan ik mij niet voorstellen dat de Heere niet zal doen wat hij beloofd heeft. En daarom kan ik er hem ook gelijk voor danken. Dan zeg ik, Heere, dank u. Zie je, dus als de catechismus zegt, bidden en daarvoor danken, dan is dat helemaal bijbels. En dan laten zij zien dat het gaat hier om een gelovig gebed. En als je een gelovig gebed doet, dan weet je het, de Heer geeft, want hij doet wat hij belooft. Twijfel je daar niet aan. En daarom kun je hem gelijk danken. Vader, ik weet dat u mij altijd hoort, zegt de Heer Jezus. En al wat ik nu de Vader bid in de naam van de Heer Jezus, dat hoort hij ook altijd. Dan is het toch maar mager, denk ik, met onze dankbaarheid, toch? Maar ik bid wel. Geloof ik ook dat de Heer het geeft. En dank ik hem. Nee, niet achteraf. Maar dat is niet zo moeilijk. Alhoewel. Maar van tevoren. Al wat gij de Vader bidt in mijn naam. Dat zal hij u geven. Zie je dat? Dus zo zeker weten. Zo zeker weten. Omdat het geloof niet twijfelt aan de gewilligheid van de Heere. Nou, zal ik er maar gelijk bij zeggen dat de Heere niet van alles en nog wat geeft. Die pas snijdt de catechismus ons ook af. Hij zegt, en dat God zijn genade en de Heilige Geest geven wil. Dus dat hebben we in ieder geval. Dat wil hij geven, zijn genade. Dat is pardon. Dat is vergeving. Dat is het eeuwige leven. Dat is rechtvaardig voor God zijn. Dat is genade. Dat de Heer naar je omziet en dat hij je redt. Dat is genade. Dat je de modder getrokken wordt. Dat de Heer naar je omziet. En de Heilige Geest. Die ons tot de voorgestelde volkomenheid brengt. Die ons leven vernieuwt. We hebben toch gelezen. Aardse vaders weten hun kinderen goede gaven te geven. Maar aardse vaders zijn boos. En die hebben toch eigenlijk alles voor hun kinderen over. Als het goed is. Hoeveel te meer de hemelse Vader die niet boos is. Hij zal zijn Heilige Geest geven aan degenen die hem daarom bidden. Daar kun je van op aan. Het geloof weet het zeker. Kijk, ik kan wel heel wat bidden waar geen belofte voor staat in de Bijbel. Maar als ik de Heere mag houden aan zijn eigen woord, daar kan hij niet van af. Nou, nog maar een keer dat prachtige voorbeeld van Elia, hè. 7 keer gebeden, totdat er een wolkje verscheen. Jazeker, de Heere doet het. Dat wist Elia. Wanneer, dat wist Elia niet. De Heere wil dat we de Heere vertrouwen op zijn woord. Dat we hem claimen op zijn woord. Dat we aan zijn hals hangen met zijn eigen woord. Heer, manen op zijn eigen woord. Zeg, Heer, u hebt het gezegd. U hebt het beloofd. Er is zoveel meer te krijgen uit die hemelse voorraadschuren. Maar we komen te weinig. Er is zoveel ongeloof. Er is zo'n weinig verstaan van de beloften van het evangelie. Het moet ons aanklagen. Hoe de kerk er verscheurd bij ligt. De verdeeldheid. De wereldgelijkvormigheid, de ingezonkenheid. Dat komt omdat Gods geest zich terugtrekt. Hoeft niet. Hij wil zijn genade en de Heilige Geest geven. Wat wil hij? Geven, kinderen. Dat leert Ledeboer ons, hè.
Wat heb ik aan mijn doop? Hij zegt, dat is een pleitgrond om te zuchten om de Heilige Geest. God heeft zijn geest beloofd in jullie doop. Heere, geef me uw geest, zodat ik geestelijk word. Want de Heilige Geest die zet mij een andere bril op. De bril van het woord. En als ik de bril van het woord op heb, dan kijk ik zo anders naar deze werkelijkheid. En ik kijk zo anders naar de toekomende werkelijkheid. Als God mij de bril van zijn woord opzet, dan gaan er zoveel rijke en machtige beloften spreken. Dat er verwachting is, dan hoef ik niet moedeloos neer te zinken. Als ik die bril van het woord maar op heb, de Heer wil het. Hij wil zijn geest geven. Ik zeg het nog een keer, hij wil zijn geest geven. Maar als de Heilige Geest er niet is, dan is er alleen maar een dorre vormendienst. Dode orthodoxie. Als zijn geest er niet is, dan is er misschien alleen maar angst om te sterven. Bang voor God. Als zijn geest er niet is, dan heb ik misschien nog voor de vorm een gebed. Maar dan sprankelt er niet meer. Dan is er geen gemeenschap meer. Dan is er niet een komen als een kind bij zijn vader. Als de geest er niet is, dan zijn er alleen maar dorre doodsbeenderen daar in dat dal wat Ezechiël zag. Maar als de geest gaat werken, dan komt alles tot leven. Als de geest gaat werken, dan gaat het woord open. Dan openen zich schitterende perspectieven. Als de geest gaat werken, dan wordt het gebed weer levendig. Als de geest gaat werken, oh dan haal ik zoveel uit de hemel. Dat zou het machtig zijn. Als er één bidder onder ons was, die de oordelen afbad, dat er één bidder was, die de hemel bestormde om een zegen voor de gemeente, dat er regen van de geest zou komen, en dat de wind van de geest zou komen, en dat jongeren in het hart geraakt zouden worden. Hij wil het geven, het hoeft niet dor te zijn. 10 dagen lang heeft de eerste kerk gebeden om de Heilige Geest, en die eerste gemeente was in vuur en in vlam. God zegt, ik vorder, ik eis het. Het voornaamste stuk van de dankbaarheid. En niemand, ik ook niet, kan er onderuit. Dat ons gebed tanende is. Omdat er zo weinig van de gloed van Gods geest is. Het ligt niet aan de Here. Want de catechismus haalt Lucas 11 aan. Deze Vader wil de geest geven aan degenen die hem daarom bidden. En dan zegt onze catechismus met hartelijk zuchten, zonder ophouden en met danken. Niet een slag in de lucht, laten we het eens proberen. Baat het niet, schaadt het niet. Nee, ik weet het zeker. God heeft het beloofd. Hartelijk zuchten. En 2 woorden die erop wijzen, dat komt van binnen. Zuchten, dat doe je van binnen. In zuchten is zo'n diep verlangen. In zuchten wordt een stukje nood vertolkt. We kunnen niet zonder uw geest. Hartelijk, geen schijn, geen poppenkast. En niet doen voor de mensen. Maar omdat je ziet dat er zoveel ten dode wankelen. Omdat je ziet dat de geest zich zo aan het inhouden is. Omdat je ziet dat de Satan zo'n terrein wint om ons heen. Hartelijk zuchten. Zonder ophouden. Het is wat. Ja, dat is van de geest. Kan niet anders. Geest weer bidden. God wil zijn geest geven. Zullen we daarmee afronden? Hij wil het. Zullen we allemaal voor onszelf ons beproeven in de binnenkamer. Als God het wil. Hoe komt het dan? Dat de geest zich zo inhoudt. Als we de hemel als het ware leeg kunnen bidden. Hoe komt het dan dat het zo weinig vol is op de aarde? Als er een handvol koren is die ervoor zorgt dat het ruist op de Libanon. Zou dan niet 1 bidder. Voor iets machtigs kunnen zorgen in het midden van de gemeente.
toen een dominee Blok toesprak, heb ik verteld van een vriend van me, de jaren 80. Een film over het leven van de Heer Jezus zou vertoond worden. En op een gegeven moment draaide die film in de bioscopen van Nederland. En ik vond hem huilende in zijn stoel. Niemand, zegt hij, waardig bevond om dat oordeel af te